Welkom, beste kijker, beste luisteraar, voor weer een nieuwe aflevering van de podcast van Je Ware Ik. En vandaag is het nummer 10. En met wie kan je beter nummer 10 opnemen dan met Janine? Welkom,
oh, geweldig.
Janine.
Dankjewel, Rijn. Ja, dat ruimt.
Nou, eerlijk is eerlijk, leuk. Ik had er even over nagedacht van tevoren.
Nou, wel heel leuk dat ik bij je in je podcast mag verschijnen.
Ja, heel leuk dat je er bent. En Janine, we hebben een aantal overeenkomsten. En misschien is het leuk om daarmee te beginnen. En we zijn allebei coach voor mensen met stress- en burn-out klachten.
Ja.
We hebben ook allebei een burn-out gehad.
Ja.
En volgens mij zijn we er allebei goed uitgekomen. En beter uitgekomen. Ja.
Ja, absoluut.
Ja. Dus dat zijn mooie overeenkomsten, realiseerde ik me van tevoren. En misschien ook een mooi bruggetje, hè, om even het verleden wat in te duiken. En samen te kijken naar hoe jij eigenlijk tot hier gekomen bent, hè, hoe je hier nu zit.
Ja.
Kan je ons meenemen in de... Wat zei je?
Gelukkiger dan ooit.
Ja.
Ja. Ja.
Kan je ons meenemen in jouw geschiedenis? En ons meenemen naar het moment waarop jij eigenlijk vastliep, hè? Of waarin je voelde van, hey, ik ben nu op een pad wat niet goed bij me past. En dat merk ik aan mezelf.
Ja. Ja, dat kwam pas op mijn 27ste eigenlijk. Toen ik merkte op een gegeven moment dat ik in een baan zat. Ik was... ik werkte bij Stichting HALT. Misschien ken je het nog wel vroeger van Bureau HALT.
Zeker, persoonlijke ervaring ook mee gehad.
Ja. Ja, ik was daar. Ik ging met de kinderen spreken en de ouders spreken over hetgeen wat er was gebeurd. Waarom ze bij HALT terechtkwamen. En uiteindelijk een hele mooie interventie moesten we dan doen. Gesprekken voeren, excuses aanbieden, schade betalen als dat er was.
Mm-hmm.
En dat vond ik echt heel leuk om te doen. En ook daarnaast mocht ik nog voorlichtingen geven voor scholen, voor basisscholen en voor VWO-scholen over HALT en over jeugdcriminaliteit en over groepsdruk en over digitaal pesten en dat soort dingen allemaal. En we hadden ook nog contact met gemeentes, justitie en politie om eigenlijk ons werkgebied goed uit te... om HALT heel goed op de kaart te zetten eigenlijk.
Mm-hmm.
En alle kinderen recht te geven op HALT. En er was drie hele mooie taken die ik had. Die ik deed als HALT-medewerker. En was daar best wel heel gelukkig mee. En blij mee. Tot op een gegeven moment dat ik me realiseerde. Dat ik eigenlijk alleen maar aan het werk was. Of altijd alleen maar aan het werk was. Ik moest veel thuiswerken ook wel. Of op de politiebureaus en achter de laptop. En ook waren we dus op kantoor. En in Arnhem was dat voor mij dan ongeveer een uur rijden er naartoe. Dus elke dag, als ik naar Arnhem zou gaan, was het 2 uur reistijd. En op een gegeven moment dan heb je intervisie met mijn lieve collega's. En dan kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet zo goed grenzen kon stellen. Wat er bijvoorbeeld gebeurde is als ouders heel kwaad werden op mij, omdat ze natuurlijk hun kind wilden beschermen. Mm-hmm. Dan nam ik me ze dat zelf heel erg kwalijk. Van die meneer is boos op mij. En wat moet ik daar nu mee? En wat er eigenlijk gebeurde is, ik duikte een beetje in elkaar. En ik merkte dat ik daardoor minder grenzen ging stellen. Dus als iemand heel kwaad werd en die zei tegen mij, ja, Janine, ik wil nu per se dit en dat je dit en dit doet. Dan wilde ik daar eigenlijk aan toegeven. Terwijl ik dat eigenlijk natuurlijk niet mag. Want ik was natuurlijk de HALT-medewerker. En er is natuurlijk een procedure die je moet volgen. En dan moet je gewoon aan houden. Dus ik begon daar tegen mijn collega's over. Van luister, ik vind het gewoon heel lastig om tegen die ouder te zeggen. Dit en dat. Dat ze dus zo moeten doen. Of ik moet die grens stellen. Dus daar begon het eigenlijk al een beetje mee. En iedere keer ging ik iets meer over een grens. Want dat is natuurlijk niet alleen bij die ouders. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij collega's. Die zeiden, Gedien, wil je nog even mij een voorlichting overnemen bij die en die school? Want ik kan dan niet. Of wil je nog even dat gesprek doen voor mij? Ja, en eigenlijk was dat zo'n automatisme voor mij. Dat ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Ik had nog niet eens in mijn eigen agenda gekeken of het kon.
Oh ja.
Ik zei eigenlijk al ja. Terwijl, terwijl ik het nog helemaal niet bekeken had. En als je dat heel vaak gaat doen, hè, over je grenzen gaan bij ouders, voor je gevoel dus gaan pleasen, aardig gevonden worden en bij je collega's ook gaan doen. En uiteindelijk bij vriendinnen, ja, dat werkt zich ook door in het privé natuurlijk.
Mm-hmm.
Als een klusje gedaan moet worden, zei mijn moeder dan, zei ik, ja hoor, prima, doe ik wel. En moest iets georganiseerd worden, dan deed ik dat wel. Ja, en op een gegeven moment, als je dan continu over je grenzen heen gaat, dan lever je zelf iedere keer een stukje van jezelf in. Want had ik eigenlijk wel de energie om dat klusje te doen? Of had ik wel de energie om die voorlichting over te nemen? Ik moest mijn eigen dingen ook nog doen.
Ja.
Dat ik op een gegeven moment steeds meer uiteindelijk moe werd. En ik kon niet meer goed slapen. Ik zat te piekeren. Een van de lichamelijke klachten bij mij is heel erg dat ik, als ik stress ervaar, dat mijn schouders helemaal vast komen te zitten. Dat ik echt, dat je het liefst de hele tijd gemasseerd wil worden.
Mm-hmm.
En dat waren wel slaaploosheid, zei ik ook, hè, dat je bijna niet kan slapen, dat je zo piekeren. Dat waren wel de meeste klachten die op een gegeven moment begonnen te komen. Ja, ja.
Dus je vertelde eigenlijk, hè, ik ging structureel over mijn grenzen heen op mijn werk, maar eigenlijk ook met vrienden, familie.
Ja.
Ik was heel erg bezig met het pleasen van de mensen in mijn omgeving.
Ja.
En na verloop van tijd begon dat gewoon zijn tol te eisen. Hè, merkte ik het in mijn schouders, mijn slaap.
Ja,
je lichaam gewoon uit signalen af te geven.
Ja, klopt. En het allerergste nog, dan dacht ik, ik moet gewoon even wat rustiger aandoen. En dan komt het wel weer goed. Hè? Even een weekendje even wat niks, of een avondje niks. Of eventjes misschien een vakantietje nemen en dan gaat het wel weer over.
Mm-hmm.
Maar dat gebeurde dus niet meer. Omdat ik inderdaad, ik bleef maar over mijn grenzen gaan eigenlijk. Want ik vond het heel moeilijk om daar tegen in te gaan. Want dan was ik heel bang, wat je zegt, dat ik niet meer aardig gevonden zou worden. Dus dat pleasen, dat was wel, dat was voor mij heel erg belangrijk. Dat moest wel goed zijn, want ik mag niet, ik had eigenlijk het gevoel, als ik een grens aangeef en zeg tegen mijn collega's, sorry, lieve collega, maar nu, het gaat mij niet lukken, of ik ga dat niet organiseren, of tegen die ouder zeg, en tot hier en niet verder, dat ik een bitch was.
Mm.
Dat voelde ik heel erg. Want in mijn omgeving had ik best mensen die dat wel durfden te zeggen. En die vond ik dan ook een bitch. Die vond ik dan ook niet aardig.
Oké. Okay.
Ja, en dat rijmt natuurlijk niet, hè, bitch. Ja. Aardig gevonden worden, dat gaat natuurlijk niet. Dus,
Dus je had de overtuiging, als ik voor mezelf opkom, als ik die grens stel, dan ben ik ook zo'n bitch.
Ja. Ja.
En kan jij ons meenemen? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zich herkennen hierin. Hè? Ik herken me daar ook in. En ik geloof dat er veel meer mensen zijn die zich erin herkennen. En er zijn misschien ook mensen, misschien zo'n bitch, hè, tussen haakjes,
ja,
die nu zitten luisteren, die denkt, goh, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Hè? Wat levert het je op om zo over je grenzen te gaan en je aan te passen?
Ja, wat levert het me op? Eigenlijk een heel goed gevoel, Rijn, als ik dat deed. Want als ik die collega had geholpen, ach man, dan was zij werd tevreden. En dan dacht ik, ja, ik heb weer wat goeds gedaan. En als ik dan die organisatie had op me had genomen van, oh ja, fijn gediend, dankjewel dat je het voor ons wilde doen. En dan ging dat goed en dan was ik weer blij. En ik noem het eigenlijk wel eens, heel eerlijk, als ik aan terugdenk, dan kan ik me echt wel bedenken dat ik eigenlijk verslaafd was aan erkenning en waardering. Dus aan die complimentjes. En dat wist ik niet, hè, dat ik dat was. Maar dat kan ik nu wel zeggen. En iedere keer eigenlijk als we het dan even over een verslaafde hebben. De ene heeft dan alcoholverslaving en de andere heeft heroïne of drugs of wat dan ook. Als ik dan bijvoorbeeld een complimentje kreeg, dan was dat voor mij weer een soort van shot. Weet je wel?
Oh, ja.
Of een glaasje alcohol of een glaasje of een prikje. Maar dan dacht ik, ja, ik heb mijn shotje weer. Dus ik kan weer verder, weet je wel. Ik kan weer even. Maar ja, vaak was dat al uitgewerkt na een dag. Soms een paar uur al. Soms ook wel een week. Het ligt er aan hoe groot het was wat ik had gedaan. En als dat op was, dat gevoel van, hè, ik moet weer een nieuwe, dan ging ik het weer ergens proberen te halen.
Mm-hmm.
Ja, dan ging ik weer heel lief zijn tegen andere mensen. Of kan ik nog iets voor je doen? Of, ja, terwijl eigenlijk ik gewoon helemaal moe was en op was. Ja.
Dus je ging eigenlijk, als ik je goed begrijp, zelfs op zoek naar dingen die je voor anderen kon doen, om maar die beloning te ervaren.
Ja. Maar achteraf, want nu denk ik wel dat het heel bewust gaat, dat ging echt onbewust.
Mm-hmm.
Het zat heel erg in mijn systeem. Om dingen te doen voor andere mensen. Dus uiteindelijk inderdaad kan ik wel zeggen dat het wel onbewust was. Maar nu, als ik achteraf terugkijk, dan denk ik van, op een gegeven moment was het zo erg dat ik in een periode van 6 weken lang, ongeveer 2 maanden, 3 baantjes had.
Tegelijk.
Tegelijk, ja. Ja, ik werkte dan overdag bij bureau Halt. Nou, dat was dan mijn stage. Ik werkte in het weekend bij de post, als postbode op zaterdag.
Mm-hmm.
Ik werkte in de avond op zaterdag bij een discotheek. Bij de Radstaken was dat bij ons in de buurt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over school dat nog gewoon doorging. Ja, ja, als ik nu terugkijk, denk ik, jeetje, hoe heb ik het allemaal kunnen doen? Want ga je daarnaast ook nog stappen met vrienden. Je gaat ook nog, je moet ook nog leren voor school, weet je wel. Maar dan denk ik, hoe heb ik dat klaargespeeld? Maar alleen maar om eigenlijk gezien te worden.
Mm-hmm.
Om goed mijn best te doen. En oh ja, ik ben nog iets anders vergeten. Ik deed daarnaast ook nog vrijwilligerswerk bij een vereniging. Was ik nog bestuurslid. En dan was ik ook een hele, iemand die heel graag wat voor anderen wilde doen. Dus ik deed heel veel activiteiten organiseren. Ja.
En sliep je ook nog?
Ja, ja.
Ook nog?
Nog wel. Ja, maar wat je zegt, op een gegeven moment krijg je wel hoofdpijn. Hè? En dan ben je elke avond ben je moe. En mijn vader zei op een gegeven moment tegen mij, Gedien, het feit dat je elke avond hoofdpijn hebt, ja, dat vind ik niet normaal, hoor. Ik zei, nee, ja, maar dan weet ik dat dat niet normaal is, maar dat gaat wel weer over. Weet je wel, doeg. Ik ga wel weer. Het komt wel goed. Maar het kwam niet goed. Ja. En op een gegeven moment, weet je, dan stapelt zich dat zo op, dat mijn lijf dus mij inderdaad gewoon pleasen dan en het ging niet grenzen kunnen stellen. En heel hard werken. Echt, nou ja, echt over je lichamelijke grenzen heen.
Ja.
En op een gegeven moment zegt je lichaam dan, nou is het afgelopen. Nu mag jij niet meer van mij. Nu moet jij maar eens even stil gaan zitten.
Mm-hmm.
Ja, ja. En dat was bij mij zo na een korte vakantie van een weekje. Dat toen dan komt je lichaam tot rust. Mm-hmm. Je lichaam is heel slim. Die pakt dan ook echt die rust. En in die week werd ik ook ziek. En toen heeft mijn lichaam het eigenlijk van mij overgenomen. Die heeft me toen eigenlijk lam gelegd. Ja, of eigenlijk zo sociaal, emotioneel, instabiel. Want ik was alleen maar aan het huilen. Dat ik dus helemaal niet meer naar het werk kon. Want als ik aan het werk was, dan zou ik gaan huilen. Ja, dat wilde ik natuurlijk niet. Dan zit ik voor mijn gevoel professioneel. Dus ja, toen heb ik mijn leidinggevende moeten opbellen. En ik zei, ja, ik wil heel graag aan het werk, maar het lukt niet. Ik heb hoofdpijn en ik kan niks meer onthouden en ik vergeet alles. En ja, ik was helemaal in paniek aan de telefoon, want ik wilde natuurlijk totaal niet muziek melden. Want ja, wie ben ik dan nog, hè, als ik geen werk meer heb? Want ik was zo hard aan het werk altijd. En en hij zei tegen mij, Gedien, ga je maar eens even naar de huisarts. Nou, mijn huisarts zei toen tegen mij, blijf jij maar eens even 2 weken thuis. En ik dacht, 2 weken thuis blijven, wat dan? Wat moet ik dan doen?
Mm-hmm.
En niks. Je moet rusten. Rusten, ja hallo, dat zit toch niet in mijn systeem? Ja, dat was echt heel moeilijk.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Van iemand die 5 baantjes, of nou ja, 3 banen, studie en vrijwilligerswerk, naar niks.
Ja.
En wat er ook eigenlijk in me opkomt, je hebt niet meer de mogelijkheid om dat shotje te krijgen ook.
Klopt, helemaal. Ja, want als ik thuis zit en ik doe niks, dan kan ik niet meer iets doen voor iemand.
Mm-hmm.
Dat klopt. Dus dat was ook heel erg lastig om niks te moeten mogen doen. En het allerergste nog eigenlijk, ik schaamde me er heel erg voor.
Oh ja.
Ja, ik was 27 en ik vond het een hele jonge leeftijd om uitgevallen te worden of als burn-out te zien. En ik denk, ja, maar dat kan ik niet. Dat krijg ik niet. Dat krijgen mensen van 27 krijgen dat niet. Dan moet je ouder zijn. Dan, hè? Dan moet je 40 of 50 zijn. Maar jij bent nog veel te jong. Dus ja, dat ging er bij mij niet echt in. Ik heb zelfs letterlijk tegen mijn psycholoog gezegd. Want die kreeg ik later ook. Ik ben een mislukkeling.
Hmm.
Ik voelde me echt mislukt. Omdat ik dus uitgevallen was op 27-jarige leeftijd. Ja. En het was verschrikkelijk. Dus ja. Als ik dan terugdenk, denk ik, ach, mij toch. En niemand mocht het weten, hè? Niemand. Ik schaamde me te pletten. Ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ga je het ook met niemand over hebben dan, weet je? Dan kan je het ook niet met niemand over praten. Best heel eenzaam was het, ja. Ja, dat deed ik mezelf allemaal aan, hoor. Maar, ja.
Ja, nou, wat je natuurlijk eerder ook zei. Onbewust, ongetwijfeld. Hè, dat je jezelf dat aandeed.
Ja.
Maar ik merk wel, als je het zo vertelt, dat ik het wel voel. Dat ik wel zoiets heb van, jeetje, ja.
Oh, ja. Ja, ik moet je heel erg zeggen, als het nu weer opnieuw zou gebeuren, dan had ik het anders gedaan.
Mm-hmm.
Ja. Maar goed, nu ben ik ook ouder. We zijn 7 jaar verder.
Ja. Ja.
Ja.
En wat gebeurde er toen? Hè? Want je vertelt eigenlijk, ik moest 2 weken thuis zitten, ging naar de psycholoog. En wat kwam je tot ontdekking over jezelf?
Ja, mijn burn-out was eigenlijk niet... Ik ben eigenlijk uiteindelijk een jaar lang heb ik niet kunnen werken, zal ik zeggen. Of tenminste, ik heb wel gewerkt, maar dan op arbeidstherapeutische basis. Dus dat betekent dat je wel mag werken, maar dat je niet volledig wordt ingezet als professional. Of tenminste, ja, hoe noem je dat? Je zit dan nog in de ziektewet.
Ja.
En tot 1 januari 2014, toen werd er gezegd tegen mij daarvoor al van Gedien, we willen je eigenlijk beter gaan melden vanaf 1 januari 2014. En toen dacht ik alleen maar, ja, wat gaan we doen? Hè, we gaan gewoon weer helemaal volop, weet je wel. En, maar eigenlijk was dat mijn doel ook. Ik wil weer terugkeren als de oude Gedien, weet je wel. Van ik moet weer hard werken en weer mezelf laten zien en... Oh, het accepteren van het feit dat ik uitgevallen was, dat vond ik echt zo moeilijk. Het is me uiteindelijk wel gelukt na 4 maanden pas. En ik heb wel een beetje gewerkt aan mijn herstel. Maar uiteindelijk was het doel terugkomen en weer net zo hard aan de slag gaan als daarvoor. Dus heel eerlijk, als ik nu terugkijk, denk ik, nou, dat had ook wel anders gekund. Ik was wel beter in grenzen aangeven, een psycholoog had me daar wel bij geholpen. Om een beetje mijn grenzen aan te geven. Ik heb zelfs nog een assertiviteitstraining gehad destijds. En toen dacht ik, assertiviteit, hoezo? Ik ben hartstikke assertief. Want ik ben best wel heel goed in mezelf verdedigen of vertellen wat ik vind. Toen zei ze, ja, maar Gedien, als het erop aankomt, als je grenzen moet aangeven, dan doe je het niet meer, want dan ga je weer lief zijn. Ik zei, oh ja, oh ja. Dus toen zat ik in een groep van mensen die helemaal niet voor zich, die echt wat stiller waren. En mensen die dus, zoals ik, dus wel een grote mond hadden, maar dus uiteindelijk nog niet voor zichzelf konden opkomen. En dat heeft wel gewerkt. Want ik merkte uiteindelijk wel, ik kreeg veel meer inlevingsvermogen in degenen die nog stiller waren. En in ook de mensen die hetzelfde waren als ik. Je hebt echt lotgenoten en dat maakt ook wel fijn. Dan voel je dus inderdaad niet meer dat je alleen bent. Maar heel eerlijk, toen dus de burn-out voorbij was, toen had ik wel zoiets van ja, en nu weer door naar het oude leventje. Zo.
Oh, ja.
Ja. Ja. Dus, en dat deed ik eigenlijk ook. Ik ben uiteindelijk veranderd van baan. Want ik wilde toch wel meer de hulpverlening in. Halt was een soort van hulpverlening, maar ik mocht niet verder. Waar ik voor geleerd heb, pedagogiek is dat. Dat is echt mensen helpen in de opvoeding en helpen bij het hulpverleningsproces. En bij Halt was het heel vaak zo, dan hadden we gesprekken gehad. En als een jongere zich niet goed voelde, moest ik hem doorverwijzen naar een hulpverlener.
Okay.
Dus dan kon ik het zelf niet oplossen. Terwijl ik wel heel vaak een goede klik had met de jongeren. Maar dan zei hij, halt, nee, maar dat is niet jouw proces. Of dat is niet jouw taak. Jij moet het doorverwijzen. Nou, en toen dacht ik, ik wil toch die hulpverlening in. Dus heb ik gesolliciteerd naar een andere baan. En daar ook aangenomen als opvoedingsondersteuner. En daar kwam eigenlijk het gedrag weer terug, Rijn. En... misschien nog wel in iets ergere mate, want je hebt nu te maken met mensen, met ouders, die ik elke week zag. Soms zag ik die mensen nog vaker als mijn eigen familie.
Oh ja.
Dus wat gebeurt er? Je wordt als het ware ook best wel soms meegesleurd in die verhalen. En je moet heel goed die grens kunnen bewaken. Nou, dan was dat wel een beetje gewend, maar nog niet voldoende. Dus ja, uiteindelijk gingen de klachten kwamen weer opnieuw. Want ik had bij de psycholoog had ik wel iets geleerd, maar ik had niet. Ik had geleerd hoe ik ermee om moest gaan, maar ik had niet geleerd waar het vandaan kwam.
Mm.
hoe kan het gedien dat jij zo'n pleaser bent? Hoe kan het gedien dat jij geen grenzen stelt? Hoe kan het dat jij überhaupt een mislukkeling voelde dat jij een burn-out had? Waar komt dat vandaan? Weet ik veel. Hè? Ik ben goed opgevoed, dus ja, dat is het volgens mij niet. Nou, en uiteindelijk ben ik bij CISA, dus bij mijn oude werkgever, dus weer opnieuw uitgevallen. Omdat ik steeds gefrustreerder werd eigenlijk. Omdat ik het gevoel had dat die mensen niet goed kon helpen. Mm-hmm. Maar dat lag echt aan mezelf. Want ik wilde hele goede resultaten bereiken met deze mensen. En naar mijn idee, ik leg de lat hier. En mensen die een verstandelijke beperking hebben, ja, die kunnen die lat hier leggen. Of, hè, maar niet waar ik hem wil leggen. En dat ging niet goed. Ik merkte dat ik heel erg mijn best ging doen. En heel erg prestatiegericht ging zijn. En ging niet goed. En uiteindelijk ben ik daar dus weer ook uitgevallen. Niet met een burn-out, maar wel met overspannenheidsklachten.
Oké.
Ja.
En merkte je verschil met de eerste keer dat je uitviel?
Ja. Ik kon nu veel beter voelen dat het klaar was. Doordat je natuurlijk een eerste burn-out hebt gehad, weet je een beetje wat je voelt en waar je naar moet kijken. Maar, hè, dus al die klachten die werden weer bekend. Dat ik denk, oh ja, ik voel dit weer, ik voel dus zo. Ik kan niet meer goed slapen, ik voel weer vaste schouders. Hè, dus ik ben weer aan het piekeren. Mm-hmm. Ik ben boos, ik ben gefrustreerd. Ja, dus dat hielp wel om te denken van, hey, dit komt niet goed. En ik kon me daardoor ook veel sneller neerleggen bij het feit van, jongens, ik kan nu niet meer werken.
Oh, ja.
Ik hoefde niet met een vechter. Nee, het was klaar. Ik kon nu ook ik vond het heel erg, ook ik heb de leidinggevende wel huilend opgebeld. Maar ik kon wel veel sneller zeggen van, joh, dit is iets bekends. En ik moet nu een stapje terug gaan doen.
Hoor ik het ook goed dat die schaamte er dit keer minder was dan de vorige keer wat je beschreef?
Ja. Ja. Dat hoor je goed. Ja. Dus uiteindelijk kon ik een vast contract krijgen bij deze baas. Maar die heb ik afgezegd. Want ze heb ik later gezegd van, wil je het alsjeblieft niet verlengen, want hier word ik niet gelukkig van. Nu zeg ik het heel makkelijk, hè. Maar in januari, kreeg ik een coach bij CISA en die heeft mij daar toen bij geholpen, zal ik zeggen, om dit pad uiteindelijk af te gaan leggen. In oktober was het dan zover, want toen zou ik verlenging krijgen. Dus dan zie je hoe lang dat pad is geweest.
Mm-hmm.
10 maanden, voordat ik pas de knop kon doorhakken om te zeggen, ik ga het niet verlengen. Want als je dat in januari had gezegd, dan had ik gezegd, doe eens normaal, dat doen we, gaan we echt niet doen. Dus het duurt ook even, het geeft tijd nodig om dit alles te voelen. Het is echt een proces.
Ja.
Ja, en uiteindelijk ben ik de WW ingegaan. Dat vond ik ook verschrikkelijk toen destijds, want ik dacht, oh mijn god, ik wil geen uitkeringtrekker zijn en dat soort dingen. Wel met het idee van, hey, Gideon, je hebt hier wel heel lang, je hebt hier al 16 jaar lang voor gewerkt, voor die WW. Dus hey, je hebt recht om eventjes te gaan kijken, wat wil je dan? En dat is de beste periode geweest dat ik dat heb gedaan. Ik vond het allerengste wat ik ging doen,
mm-hmm.
omdat ik niet wist wat ik dan wel moest doen. Er was een heel gat van, waar kom ik terecht, wat gaat me gebeuren? Ik heb geen idee. Dat vond ik heel eng. Want ja, control freak zit ook wel een beetje in mij. Maar het is de beste beslissing ever geweest. Ja. Ja. Want daarom zit ik nu hier. Als stress- en burn-out coach en wandelcoach. Anders zat ik daar niet. Anders was ik misschien nog steeds bij CISA of wat dan ook.
Ja. Mooi.
Ja.
En nog een klein stapje terug. Want je vertelt natuurlijk een aantal patronen waar je tegenaan loopt. Of liep in ieder geval. Grenzen aangeven, pleasen en dergelijke. Had je op een gegeven moment ook al een beetje het gevoel waar dit vandaan kwam? Hè, waarom je die neiging zo voelde?
Ja, ja, ik heb dat uiteindelijk, doordat wat er eigenlijk wat mooi is, want na de burn-out, zal ik zeggen, van halt, ben ik altijd daarna coaching gaan zoeken. Dus ik heb nu eigenlijk al 7 jaar lang op rij hebben coaching van verschillende soorten mensen, om inderdaad te gaan kijken van waar komt dat inderdaad vandaan? En dat kwam vanuit vroeger. Ik vertelde net al een beetje dat ik prestatiegericht ben. Hè, dat ik heel graag resultaten wil halen.
Mm-hmm.
En dat komt omdat ik vroeger eigenlijk altijd voor mijn gevoel niet goed genoeg was als ik niet goede prestaties haalde op school. Dus eigenlijk is het daar vandaan gekomen. Ik ben op een jonge leeftijd in groep 4, ben je een jaar of 7, 8, ben ik blijven zitten. En dat was wel dat was pijnlijk. Hè? Mm-hmm. Dan voel je je niet goed genoeg, want ik doe niet meer met de rest. Ik kon niet zo goed leren, ik kon niet zo goed rekenen, ik kon niet zo goed taal doen. Begrijpen lezen vond ik lastig en daardoor moest ik blijven zitten. Ik werd heel goed mee omgegaan hoor. Maar ja, je hebt toch altijd het gevoel dat ik moest bijlessen, ik moest uit de klas gehaald worden. Dus je voelt je al iets anders. En op een gegeven moment in groep 8 werd dat ook eigenlijk bevestigd, dat het niet goed genoeg was in leren. Want daar had ik op de CITO-toets had ik ook laag gescoord. Lage VBO niveau. En daar was ik natuurlijk niet heel blij mee, want ik wilde eigenlijk heel goed scoren. Ik wilde goede cijfers halen.
Mm-hmm.
Niet ten nadele van VBO, hè, want dat had ik goed, maar ik wilde iets, ik wilde meer dan, uit mezelf halen. Gelukkig had ik een docent van groep 8, die zag dat ook. Die zag ook dat ik goed mijn best deed en die geloofde in mij. En die zei, Gerien, we gaan proberen jou naar de MAVO te krijgen, ongeacht dat deze cijfers zo laag zijn bij je van de CITO-toets. Dus we zijn toen samen met de directeur van de nieuwe school, mijn meester, mijn ouders en ik, op tafel geweest om te kijken wat van plannen moesten trekken om te zorgen dat ik naar de MAVO kom. Dat was best een heel spannend gesprek, want het gaat over jou, weet je. Mm-hmm. Jij moet het waarmaken. En heel erg mijn best gedaan. En ook wel uiteindelijk gehaald. Maar ook weer, weet je wel, met een bepaalde maar. Diploma gehaald voor de MAVO. Maar daarom moest ik wel het vak laten vallen. Anders was ik gezakt. En dan zie ik jou kijken van wat bedoel je daarmee misschien wel. Nou, in die tijd kon je altijd nog kiezen tussen 7 vakken of 6 vakken. En als je voor 6 vakken ging, dan moest je ze allemaal halen. Maar als je voor 7 vakken ging, dan kon je eventueel nog een vak laten vallen als je een examen niet zou halen. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is trouwens. En ik dacht, ik ga wel voor die 7 vakken, want misschien haal ik wel niet een vak. En dan, dan kan ik er nog 1 aan de kant doen. En als ik die 7 vakken wel kan halen, dan is het mooi, dan neem ik het mee naar het vervolgonderwijs.
Mm-hmm.
Nou, en uiteindelijk bleek dus ook dat ik een onvoldoende had voor wiskunde, een onvoldoende had voor Engels en een onvoldoende had voor economie. En met 3 onvoldoendes ga je diploma niet halen. We hadden 5 voor Engels, 5 voor wiskunde en een heel slecht cijfer voor economie. En toen hebben ze gezegd, Gerien, je mag de economietoets overnieuw doen. Want die was het slechtste. Misschien kan je die nog erbij ophalen, dat je die nog mee kan nemen in je diploma. Maar anders, als het niet zo is, is het ook goed. Dan ben je alsnog geslaagd met 6 vakken. Nou, dus ik heb de toets overnieuw gedaan. En uiteindelijk mocht het niet baten. Ik heb hem niet gehaald, dus ik ben met 6 vakken geslaagd. Maar je snapt misschien al wel een teleurstelling.
Mm-hmm.
Iedereen werd gebeld. Hè? Als je diploma had gehaald, weet je nog, dat je dan gebeld werd. Ja, dat er in spanning zat.
Ja,
Gerien, werd gebeld. Jij mag even naar school toe komen.
Ach, ja.
Je denkt, ja, waarom dan, weet je wel? Wat is er dan aan de hand, hè? Weet je wel? Nou. En toen kwam ik dus op school en toen werd dat dus uitgelegd. Van, je hebt dus economie heb je niet goed gedaan. Je mag dus nu een herexamen doen voor economie. Het was eigenlijk, Gerien, je bent geslaagd, maar zo, weet je. Toen heb ik dus uiteindelijk ben ik geslaagd van 6 vakken. Maar het voelde als ja, nog niet goed genoeg. En dat leg ik natuurlijk mezelf dan op. Daardoor heel veel baantjes genomen om me toch maar ergens goed genoeg te voelen. Of eigenlijk laten zien van, jongens, zie nou hoe hard ik werk. En, nou ja, dat. En op SPW had ik ook, en toen was dat was dan mijn vervolgopleiding MBO. Dan had ik best een heel laag zelfvertrouwen. Want daar werd we gezegd van, Gerien, je kunt SPW in 4 jaar doen of in 3 jaar.
Mm-hmm.
En ik zei, nou, dan doe ik het in 4 jaar. Nou, nee, Gerien, dat willen we eigenlijk niet. Ik zei, we willen eigenlijk dat je het in 3 jaar doet. Ja, maar waarom dan? Ja, want jij hebt MAVO gedaan. En als je MAVO hebt, dan kan je het in 3 jaar doen. Ik zei, nee, dat kan ik niet. Ik ben niet zo goed. Wel, je bent wel goed genoeg. Toen kreeg je eigenlijk een keer te horen, je bent wel goed genoeg. we gaan het in 3 jaar doen. En als het dan niet goed is, dan ga je het in 4 jaar doen. Nou ja, dat liet me natuurlijk nooit gebeuren dat ik het in 4 jaar moest gaan doen. Ik dacht, ik ga het wel in 3 jaar doen. Dus dat was best wel zwaar. Maar goed, ik was die last wel gewend. Hoe zeg je dat? Altijd knokken, dus hier ook voor geknokt. En ja, heel goed hoor. Dus uiteindelijk wel gehaald en in 3 jaar tijd. Dus, maar daar ook heel gek, Rijn. Als ik dan nu de kleine Gedien van toen, weet je wel, hoe oud ben je dan? Ja, of 19 volgens mij was ik geslaagd, zoiets. 20. Dat je denkt van, jeetje, wat heb je dat goed gedaan? Ja. Maar ik vond dat heel normaal. Dus ik dacht, oh, en wil naar het volgende vak. Weet je, HBO. Eerst dacht ik, HBO, dat kan ik helemaal niet. Want ik kom van heel laag. Dus hoe kan ik dan daar komen? Maar ik kon het niet laten. Ik dacht, ik moet en ik zal naar het HBO. Want ik vind SPW heel leuk. Maar niet het beroep wat ik graag zou willen. En toen ben ik inderdaad naar pedagogiek gegaan. En daar dan 4 jaar lang heel hard moeten strijden hoor.
Mm-hmm.
Voor mijn vakken en mijn dingen. Maar het is wel gelukt. Ja. School stond bij mij ook altijd op nummer 1.
Ja,
ik had een vriendje en die zei van... ik had een vriendje en die zei... Oh, kom je bij de voetbal kijken? Of kom je bij... Ik zei, nee, ik heb het mogen leren. En school gaat voor alles. Ja. Nou, dan heb je dat diploma.
En ja, dan kan je niet eens echt van genieten.
Nou, nee.
Want je gunt het jezelf bijna niet om ervan te genieten. Hè?
Mm-hmm.
Ja. Wat ik er ook in terug hoor... Ik weet niet of je dat herkent... Is dat door dat gevoel van niet goed genoeg zijn, hè, wat je op de lagere school al blijkbaar over jezelf bent gaan geloven?
Ja.
Dat je dat gevoel van goed genoeg willen zijn bij anderen bent gaan halen, hè, door de complimentjes en de shotjes waar we het al even eerder over hadden.
Ja, klopt. Dat klopt. En dat deed ik dus ook in combinatie met, kijk, als ik een goed cijfer haalde op school... Dan kreeg ik ook weer, hey, goed gedaan.
Mm-hmm.
Dus, of als ik goed had gewerkt, met van alles en nog wat, hey, goed gedaan. Dus ja. Ja, ik haal dat overal vandaan.
Ja.
Behalve uit mezelf. En dat maakt je heel verslaafd.
Ja.
Op mij maakt dat verslaafd. Totdat ik ging leren van, je moet dat uit jezelf halen, die erkenning en waardering. Hey, want nu kan ik pas zeggen van, jeegedien, wat heb je toch hard gewerkt en wat heb je dat goed gedaan?
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik alleen maar, het was normaal. Er is één man geweest die mij bij CISA aannam. En die heeft mij gezegd, Gedien, ik kijk nu even naar je cv. Wauw, wat heb je dat netjes gedaan. Je bent van de basisschool gegaan naar de MAVO, naar het MBO, naar het HBO. En volgens bij HALT blijven werken. Je hebt nooit een tussenjaar gehad. Je hebt alles achter elkaar afgemaakt. Je hebt nooit... Ik zei, nee, dat klopt. Ik heb alles heel netjes zoals het hoort gedaan. Hè? In mijn hoofd worden. Hè? Want het zou ook heel fijn kunnen zijn om wel een tussenjaar te hebben of zo. Hè? Of om lekker wel naar het buitenland te gaan. Maar voor mij zat dat er niet in. Ik dacht, nee, ik moet dat papiertje hebben. En toen kwam ik er pas achter van, hey, inderdaad. Dat heb je toch allemaal wel maar even mooi geflikt al die jaren achter elkaar. Zonder te zeuren en te kleuren en ja... Natuurlijk was het al zwaar. Ik heb wel gehuild al heel vaak. Maar ook dat ik denk, jeetje Gedien. Dat vond je ook gewoon heel normaal. Dat je dan moest huilen om een studie. We zaten geregeld bij pedagogiek. Zaten we wel eens met z'n allen. Zaten, ik zie het niet meer zitten. Ik weet het niet meer. En, ja, echt. Ja. Maar ook daar weer overheen gekomen, weet je wel. Dus ja, uiteindelijk het prestatiegericht zijn. En die shotjes willen halen. Heeft me wel veel ver gebracht waar ik nu sta.
Ja.
Ik heb nu een eigen onderneming. En ik denk dat ik dat doorzettingsvermogen wel nodig heb gehad om die onderneming nu op te starten, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Om die uit de grond te halen. Ja. Ja.
En hoe ziet je leven er nu uit?
Ja, nu is het... mijn leven er nu uit. Nou, ik ga nu elke dag bijna met mensen in de natuur wandelen die stress- en burn-out klachten hebben. Die eigenlijk mijn klachten hebben. En daar help ik ze bij.
Mm-hmm.
Door middel van opdrachten in de natuur. En de natuur als metafoor te gebruiken. Ja, ik vind het echt fantastisch. En het leuke is, dat zie ik dan eigenlijk nu pas. Mijn ouders hebben mij al heel jong met het virus van wandelen in aanraking gebracht, zal ik maar zeggen. Zij gingen eigenlijk elke avond gingen we wandelen. En dan mocht je mee of mocht je niet mee, moest je zelf weten. Ik ben in veel vakantie geweest, in wandelvakanties in de bergen en dat soort dingen. En nu zie ik pas hoe mooi dat eigenlijk bij elkaar komt. Want nu gebruik ik eigenlijk mensen die in de natuur stress- en burn-out-klachten hebben. Dus die neem ik ook mee met wandelen. En ik merk dat ik heel goed ga op wandelen. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk dat dat er nu zo bij elkaar komt.
Dat wat er altijd al in zat eigenlijk.
Ja, 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 ja. Natuurlijk heb ik ook wel een periode gehad binnen de puberteit. Dat ik denk, wandelen is suf hoor. Dat is het helemaal niet. Maar als ik dan nu ook weer terugkijk naar al die mooie wandelingen die we hebben gemaakt. In Canada, Zwitserland, Oostenrijk. Ja, Duitsland. Fantastisch, weet je wel. Mm-hmm. Dus ja, daar kan ik nu wel heel goed op terugkijken.
Mooi.
Ja.
En wat geeft jou voldoening in je huidige leven?
Nou, wat ik eigenlijk heel erg mooi vind aan het hele, wat er nu dus is gebeurd. Ik heb voor mijn gevoel vroeger altijd hard moeten werken. Heel erg mijn best moeten doen om erbij te zijn of erbij te blijven of om gezien te worden.
Mm-hmm.
En nu merk ik met de mensen nu, wie ik nu aan het coachen ben, dat ik voor het eerst van mijn leven niet meer heel hard hoef te werken. Ik mag daar zijn met die mensen en zij geven hun verhaal aan en ik stel vragen. En het fijne is, omdat ik zo goed weet hoe zij zich voelen, dat ik eigenlijk helemaal niet mijn best hoef te doen om dingen naar boven te halen. Of ja, dat herken je misschien zelf ook wel. Dat ik denk, voor het eerst van mijn leven heb ik het gevoel dat ik gewoon geld kan verdienen. Waar ik gelukkig mee word en waar ik niet helemaal moe van word. En dat ik denk van, als ik dit nog zoveel jaar mag volhouden, nou dan word ik nooit meer ziek.
Mm-hmm.
Bij wijze van spreken. Omdat het zo goed voelt. Ja, het past echt heel goed bij me.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja, mooi om te horen. En ja. Het klinkt voor mij ook alsof die hele reis die je hebt afgelegd eigenlijk nodig was om op dit punt uit te komen.
Ja, zeker. Ja. Ja, dat idee heb ik ook heel erg. Ja, dat inderdaad is. En daar doe ik, vind ik het nu ook heel fijn hoor, dat ik dus nu ben waar ik ben. En nou, dat weet jij ook. We hebben er heel erg ons best voor gedaan om te komen waar we nu zijn. Mm-hmm. En nu mag ik er eigenlijk van genieten.
Ja.
Ja. Ondertussen dat ik dat niet heb gedaan met al die keren dat ik misschien een diploma had gehaald of een goed cijfer, daar heb ik er nooit van genoten. Ik dacht, oké, dat is toch normaal. En door mag ik nu dus veel meer gaan genieten van het feit dat ik bij iemand heb geholpen.
Ja.
En ja, dat voelt heel goed.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Ja. 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 Ja, dat voelt als een shot, zou ik zeggen. Hoe zeg je dat? Ja, ja, ja.
En is er ook nog iets... Sorry, wil je nog wat aan toevoegen?
Nou ja, het is meer dat ik dacht van... Dat shot, dat vind ik zo mooi nu met mezelf. Ik heb nu geleerd om dat uit mezelf te halen. En dat niet meer uit andere mensen te halen. Want iedere keer tuurlijk word ik nog wel eens van mijn gevoel afgewezen. Of word ik nog wel eens in een hoek gezet. Dat ik denk, oh, dat wil ik liever niet zijn. Vroeger drukte ik die gevoelens altijd weg. Want die mochten er niet zijn. En nu heb ik geleerd om daarmee om te gaan. Om het eigenlijk te laten zien aan mezelf. En daar dan ook even helemaal in te gaan. Zodat het eruit kan komen. Het gezien mag worden. En dan weer verder kan gaan. Ja, dat klinkt misschien een beetje cryptisch. Valt mee.
Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik geloof ook dat een van de oplossingen, ik weet niet of het helemaal het goede woord is, maar acceptatie van datgene wat gebeurt, dat ons kan helpen om dichter bij onszelf te komen. In plaats van er tegen in gevecht te gaan, hè, of er de strijd mee aan te gaan.
Ja, want dat vind ik wel mooi, want daar heb ik wel een mooie metafoor voor. Stel je voor, die gevoelens zitten in een bal. Hè, of zijn een bal. En heb jij ooit wel eens een bal onder water gedrukt?
Ja, dat is lastig.
Dat is lastig?
Dan moet je echt je best doen.
Want wat gebeurt er als je die bal toch onder water hebt gedrukt en je laat hem los?
Die knalt omhoog. Ja.
Ja, ja. En stel je voor, die bal zijn jouw emoties. En die probeer je iedere keer weg te drukken. Want dat heb ik heel vaak gedaan, hè? Heel vaak gedaan. Wegdrukken. Ik mag het niet voelen. Hè? Ik mag er niet zijn. En daardoor kreeg ik dus op een gegeven moment kreeg ik dus die burn-out. En die knallen, die gevoelens, die knallen natuurlijk op een gegeven moment tegen mijn, tegen mijn onderkin aan, tegen mijn gezicht aan. En toen moest ik er in één keer, werd ik wakker geschud en moest ik daar dan iets mee. En nu merk ik aan mezelf dat ik als ik gevoelens voel, dus als ik dus weer het gevoel heb, ik ben niet goed genoeg, dat ik het dus nu echt niet meer ga wegdrukken als een bal onder water, maar dat ik het eigenlijk mag laten zijn.
Mm-hmm.
Dat ik die gevoelens niet meer wegdruk. Maar, hé, wat wil je mij vertellen? Waarom word ik nu verdrietig? Waarom word ik nu boos? Oh, dat is weer die kleine Gedien van vroeger, die voelde zich niet goed genoeg. Oké, vertel me even. En dan ga ik misschien heel wat huilen of word ik heel boos of wat dan ook. En dan vaak na 5 minuten, 10 minuten, voel ik me opgelucht. En dan is het weg.
Ja, mooi hoe dat werkt.
Ja.
Grappig, want ik wil je eigenlijk nog wat... Ik wilde je eigenlijk nog vragen van, wil je iemand iets meegeven? Of wil je de luisteraars nog wat meegeven? Maar eigenlijk is dit al een hele mooie boodschap, hè?
Ja, want inderdaad, want als je het dus iedere keer wegdrukt, dan krijg je het heel hard voor je kiezen. En nou ja, die burn-out is voor mij dus die bal geweest die heel hard in mijn gezicht kwam.
Mm-hmm.
Ja. Ja, en ik heb nog wel een andere mooie tip, zit ik nou te denken, Rijn.
Vertel.
Maar die, ik weet niet zo goed, we hebben het nog niet echt over gehad, maar wat, een van de dingen die ook bij mij heel erg naar boven kwam tijdens mijn proces was, ik vond het heel lastig om de verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen of bij anderen te laten. Dus als ouders het moeilijk hadden, of kinderen hadden het moeilijk, of collega's hadden het moeilijk, of wie dan ook, dan nam ik al die ballast nam ik mee.
Mm-hmm.
En misschien is het niet zo gek, maar ik nam het allemaal mee op mijn eigen schouders. En dat betekende eigenlijk dat ik dus inderdaad letterlijk vast kwam te zitten in mijn schouders, want ik voelde al die ballast van die mensen, die kon ik niet daar laten. En zelfs zo erg dat ik soms aan het boterham smeren was, of ik zat onder de douche mijn haren te wassen, dat ik aan die mensen zat te denken. Zo erg ging het bij mij dus verder. Ik kon het werk moeilijk afsluiten. En op een gegeven moment vertelde iemand aan mij iets wat ik best wel heel erg hard vond, maar uiteindelijk heel erg goed vond. Die zei tegen mij, Gedien, jij neemt die verantwoordelijkheid allemaal op jou, hè? Jij voelt je heel verantwoordelijk voor iemand anders. Ik zei, ja, dat klopt. Weet je dat dat echt super egoïstisch is van jou? En toen dacht ik, maar, Nee toch, dat is toch niet egoïstisch? Ik wil toch juist die ander helpen en daardoor neem ik toch die verantwoordelijkheid op mij? Ja, dat is toch niet zo? Want wat je eigenlijk doet, Gedien, is, jij legt die verantwoordelijkheid, die neem je op jou. Dus wat je eigenlijk zegt is, jij kan er niet aan. Dus, kom maar hier. Ik neem het wel van je over. En daardoor komt het op mijn schouders terecht. En toen dacht ik, dus wat moet ik dan doen? Ja, je moet het juist daar laten. Die verantwoordelijkheid laten bij wie het hoort. Want als je dat niet doet, dan pak jij iemands eigen proces af. Dus ik zeg maar wat, het is heel makkelijk. Iemand vraagt aan mij, Gedien, wil je een sollicitatiebrief schrijven? Tuurlijk, ha, doe ik wel even. Nou, dan maak ik dat. En vervolgens, wat heb je dan eigenlijk gedaan? Dan heb je die ander geholpen, maar hoe erg heb je die andere dan geholpen? Want hij of zij moet de volgende keer weer een sollicitatiebrief misschien schrijven en dan moet hij het alleen doen.
Ja.
Dus laat het proces bij die ander, want die moet dus leren om zichzelf te verkopen of via een brief of via een filmpje of wat dan ook. Dus dat heb ik echt wel geleerd. En dat is ook het fijne nu wat ik nu meer met de coaching heb. Want zoveel mensen vragen ook met Gedien. Ja, dan krijg je heel dagen mensen met stress en burn-outs. Klachten krijg je over je vloer en die krijg je hoeren in je gezicht.
Mm-hmm.
Natuurlijk voel ik dat. Ik voel ook wat die mensen voelen. Maar ik weet wel, dit is haar of zijn proces. Daar hoef ik niks mee. Die mag, mag haar eigen verantwoordelijkheid pakken. En dat zelf oplossen in haar of zijn tijd. Nee, ik was heel resultaatgericht en ik dacht eerst, oh, dat moet heel snel. Nee, Gedien, kijk eens hoe lang jij erover hebt gedaan van januari tot oktober om te zeggen, hey, ik wil die baan niet meer.
Mm-hmm.
10 maanden heb je daarover gedaan. Geef iemand de rust en de tijd om dat proces te laten landen. En nou ja, voor hetzelfde geld, Gedien, jouw burn-out was in het begin dat jaar dat je thuis was, was eigenlijk niet heel goed, want je bent daarna nog een keer in een burn-out beland. Ja, maar die eerste was wel nodig om die tweede mezelf beter mee te voelen.
Ja.
Dus ook echt inderdaad, als je het gevoel hebt van ik ben iemand die het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen en alles op mee neemt en alle ballen in de lucht wil houden, druk het terug.
Mm-hmm.
Het is niet jouw verantwoordelijkheid.
Sterker en nog, denk, het is egoïstisch. Hè?
Juist, want je pakt iemands proces af. Je zegt eigenlijk, jij kan het niet, dus ik doe het al voor je. Dat zeg je eigenlijk. Ja, die was voor mij heel scherp, want daardoor heb ik geleerd om het meer bij de ander te laten. En ja. Ben ik nu een veel betere coach ook. Want als ik dat allemaal op me zou moeten nemen, dan ben ik zelf niet meer lekker in orde.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Dan als je al die emotie en die ballast allemaal op je eigen schouders weer mee torst.
Dat, ja.
Ja, mooi deze. Ik kan me voorstellen dat die wel binnenkomt bij mensen. Dat
mensen zich erin herkennen ook. Wat zeg je nu dan? Je wilt toch alleen maar lief zijn? Ja, maar eigenlijk ben je dus niet lief.
Ja.
Ja. Ja. Dacht ik, oh ja, zit er nog gelijk ook nog. Ja. Ja, dus dat die twee dingen inderdaad. Druk je gevoel alsjeblieft niet weg, maar laat het er zijn. En inderdaad, leg de verantwoordelijkheid terug bij diegene bij wie het hoort. Want als je dat gaat leren, joh. Ho, dan krijg je een fijn leven en een rustig leven. En, huh. Ja.
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 Mooi. Dankjewel voor deze...
Heel graag gedaan, Rijn.
...mooie dingen die je gedeeld hebt. En ook voor je openheid en je eerlijkheid en je kwetsbaarheid.
Dankjewel. Graag gedaan. Ik hoop dat ik anderen mee kan inspireren.
Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dit inspirerend is voor mensen. Mooi, dankjewel.
Dankjewel.
Dus beste kijker, beste luisteraar, jullie ook bedankt natuurlijk voor het kijken en het luisteren. Vond je dit een leuke en inspirerende video? Deel hem dan vooral, like hem en abonneer je op het kanaal van Je Ware Ik. Ik vergeet nog even te vragen, dat kan ik nu nog mooi doen. Gerdien, als mensen geïnspireerd zijn door jou, hoe kunnen ze jou vinden?
Via Instagram, via Facebook. Ik heb een kanaal, Gerdien Hengeveld. En dat, als je me daar op zoekt, dan vind je me op Facebook en op Instagram. En ik heb ook nog een website, als je dat leuk vindt om te kijken. GerdienHengeveld.nl. Heel makkelijk. En dan kun je zien wat ik precies doe en hoe ik het aanpak.
Leuk. Voor de mensen die geen pen bij de hand hebben. Ik zet hem onderin beeld bij de comments.
Super.
Goed, nogmaals. Dankjewel.
Dankjewel, Rijn. Doei, doeg.